Ik herinner mij direct een moment in 2011, waar ik echt 3 maanden bijna geen nieuwe klanten heb gehad. En waar je dan begint te twijfelen aan jezelf, te twijfelen aan komt het wel nog goed. Ik herinner mij ook dat ik in de beginperiode ontzettend veel geworsteld heb met het vinden van klanten. Ook het vinden van een systeem.
Hallo en welkom bij aflevering 44 van de Anonymous Show. Waar het allemaal draait om hoe je jouw bedrijf online zichtbaar maakt. Hoe je online met jouw expertise nieuwe klanten aantrekt. Mijn naam is Anno Hanning en ik laat ondernemers met grote plannen online opvallen zodat ze zichtbaar worden en meer klanten aantrekken. In deze aflevering het interview met Jan Jacobs, die op social media bekend als Coach Jan Jacobs. Jan werkt zo'n 10 jaar als coach en psychotherapeut in zijn praktijk in Mechelen, in België. Hij helpt een mens en organisatie die niet verder komen of zich in een crisissituatie bevinden. Veel plezier met de inzichten van Jan als ondernemer. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Hallo Jan, welkom.
Hey, Erno, alles goed?
Ja. Yeah. We hebben elkaar pas geleden voor het eerst gezien, terwijl we elkaar online al heel lang kennen en volgen elkaar. En ik moet altijd denken, je was een van de eerste die een stukje schreef over mijn boek. Een late klant die ook kwam in 2009. Dus nou, ik heb nog steeds altijd een warme herinnering aan Jan. En tegelijkertijd heb ik ook gezien hoe hij zich de afgelopen, want dat was in 2009, de afgelopen 5 jaar zich heeft ontwikkeld. Waarbij ik soms jaloers ben, want hij op een gegeven moment harder ging dan mij. En jaloers is niet het juiste woord, want ik ben niet jaloers. Ik wat een ander verdient of hoe die gaat, dat is een ander ding. Dat is allemaal mooi om naar te kijken hoe dat gaat. Dus jaloers is niet om het goede woord, maar dat geeft even aan hoe ik naar Jan kijk.
Bewondering.
Ja, bewondering. Dat is beter. Dat is een veel beter woord. Jullie Belgen hebben de taal toch altijd veel beter voor elkaar dan Nederlands. Terwijl het gewoon een Nederlands woord is. In mijn ogen ben je in ieder geval succesvol. Als je kijkt naar wat jij doet voor je klant, hoe omschrijf je dat zelf?
Wel, ja, eigenlijk heel concreet help ik mensen die om een of andere reden in een crisis terechtkomen of bepaalde doelen hebben die ze niet halen, help ik gewoon hen die doelen te behalen. Dat is eigenlijk heel kort gezegd wat ik doe, als coach dan. En ik doe dat op verschillende terreinen. Ik doe dat als coach in mijn praktijk. Ik help andere coaches en trainers en therapeuten ook aan een bloeiende praktijk. En ik ben ook nog eens crisismanager of algemeen directeur van een voorziening voor personen met een beperking.
Ja, dat zag ik, ja.
Ja. Dus het zijn toch een aantal dingen die ik combineer.
Ja, dat is ongelooflijk dat je zoveel dingen doet. En ik zag tussendoor nog voorbij komen de middenweg. En op weg naar 7 cijfers. Dus volgens mij heb je veel focus op veel dingen.
Ja, ik heb eigenlijk 1 focus op verschillende dingen. Ja. Ja, klopt. Vind ik ook gewoon heel prettig. Ik heb daar de laatste jaren ook wel mee geworsteld. Omdat je heel vaak te horen krijgt dat je eigenlijk moet focussen op 1 iets. 1 iets specifiek. En dat werkt gewoon voor mij niet. Ik heb eigenlijk een aantal dingen nodig waar ik mee kan bezig zijn en waar dat ik ook leer om andere dingen dan beter te doen. Yeah. Dus ik vergelijk het vaak met mijn speeltuin. Ik heb 1 iets die heel veel aandacht krijgt van mij en de rest zijn mijn speeltuintjes waar ik dan dingen uit leer. Mijn laboratorium als het ware, waar ik dingen kan proberen en die ik dan kan... in de realiteit brengen, waar dat dan voor mij op dat moment de meeste aandacht naartoe moet gaan.
En waar concentreer je dan het meest op?
Op dit moment is dat mijn organisatie. Dus de voorziening waar ik nu werk, die krijgt nu de meeste aandacht.
Waar je directeur bent, bedoel je dan? Hè? Dus de IONA, zegt dat? IONA VZW, ja, precies.
Daar ben ik nu 2 jaar als... ik ben daartoe gekomen omdat daar toch een crisis was. En daar ben ik nu 2 jaar. Beloof nog een paar jaar een opdracht te zijn. En dan zien we wel terug.
Ja. En ik zag dat je... Dus ik zeg dat even omdat de meeste mensen het natuurlijk nog niet weten. Maar ik weet er natuurlijk van. Jij bent ook met Johan begonnen met de site Op Weg Naar 7 Cijfers. Hè?
Ja.
om België ook bekend te maken met de groei en de drijfveer om groter te groeien dan, dan weet ik veel, 50.000 per jaar of zo.
Ja, precies. Ja.
Zegt dat ook iets dat je zelf al op 6 cijfers zit als je naar 7 cijfers wilt groeien?
Ik zit op 6 cijfers, ja. 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 In België zijn we altijd toch een klein beetje bescheiden als het over geld en zo gaat. Dat merk ik toch. En eigenlijk met die blog en met ons project, met onze onderneming, willen we eigenlijk gewoon mensen helpen om een omzet van 7 cijfers aan te gaan realiseren. Yeah. En we zijn zelf ook zoekende hoe je dat dan precies doet. We zitten alle twee wel op 6 cijfers, maar 7 cijfers, dat blijkt dan toch een magisch getal te zijn. Hè. Dus wij gaan er gewoon samen naartoe en wij proberen zoveel mogelijk mensen mee te nemen op die, in dat verhaal.
Ja, want je zegt 7 cijfers is een magische grens, maar voor heel veel mensen is 6 cijfers al een magische grens. Vandaar dat ik dat heb apart noemd.
En je... Ja, precies. Als startend ondernemer ga je zo naar de 5 tot 50.000, 70.000 euro. En dan wordt het inderdaad wel moeilijk. Dat is zo'n grens om dan naar de 100.000 te gaan en dan erover.
Ja, precies. Ja, want je zegt dat in België is dat wat lastiger, maar dat geldt in Nederland net zo. Ah, ja. Ik denk misschien dat het ietsje anders zou kunnen, dat er ietsje meer wat over, maar dat is, het is nog steeds, hoeveel geld je verdient is een soort taboe over. En als je het wel deelt, dan krijg je natuurlijk veel de wind van voren. Dat je dat niet hoort en dat je niet over geld moet hebben. En dat het niet goed is om veel geld te verdienen en dat je veel moet geven. En weet ik maar wat. Het is in ieder geval niet goed om je hoofd boven het maaiveld te steken. En dat, volgens mij is dat in België vergelijkbaar.
Ja.
Voor mij is dit succes. Maar voor duidelijkheid, dit is een onderdeel van het succes. Dat je praat over geld je verdient. En dat voor anderen duidelijk wordt dat je op een bepaald niveau zit. En zeker als je het meet met geld, het is namelijk wel een middel wat je kunt meten. Je kunt slecht meten hoeveel mensen je beïnvloedt. Het is wel makkelijk om te meten hoeveel geld je zelf aan verdient. Want het is wel slim, als je, dat is iets wat ik zelf heel erg heb ervaren, als je gewoon denkt in van, hey, ik wil gewoon heel veel mensen helpen. Dat is mooi, maar als je uiteindelijk daar geen geld mee neemt, dan ga je dat dus niet redden. Dus door het te koppelen aan hoeveel je zelf daarmee gaat verdienen, wordt het veel concreter en veel meetbaarder. Maar wat betekent succes voor jou dan?
Succes voor mij betekent dat er een match is tussen wat de klant vraagt en nodig heeft en tussen iets wat je zelf kunt aanbieden. En dat je dat op zo'n manier kunt doen dat je toch voldoende ruime publiek hebt. Dat is voor mij succes. Misschien een beetje moeilijk omschreven, maar komt erop neer dat je, dat je ergens een soort van gat in de markt vindt. En dat je daar een mooi antwoord op kunt vinden en dat aanslaat, dat het werkt.
Ja. Want je hebt ook een boek geschreven, hè? Dat kwam volgens mij 2014 uit, als ik het goed heb.
Ik denk dat al iets is van 2013
dus.
13, ja precies. Ja.
Ik kreeg het via Johan in Portland in 2014, vandaar dat ik misschien dacht dat het in 2014 uitkwam. Is dat ook iets wat voor jou ook een soort bevestiging is van je succes, zo'n boek?
Het is in elk geval een zichtbaar resultaat. Het is een zichtbaar resultaat. Een boek uitgeven is bij een uitgeverij was eigenlijk gewoon een jongensdroom van mij, van toen dat klein was. En dat boek was voor mij een soort van testcase. Lukt het mij om een boek te schrijven? Dat was al een eerste vraag. Lukt het mij dan ook om die uitgegeven te krijgen? Dat was een tweede vraag. En lukt het ook om daar een publiek voor te vinden? Zo wordt het boek ook echt gekocht en gelezen.
Yeah.
Dat was voor mij zo 3 kernvragen die ik bij dat eerste boek had. Ik heb er veel uit geleerd. Ik heb ook veel geleerd hoe dat het dus niet moet. Maar bon, dat boek ligt er en ligt ook in de winkel. Dus dat is zeer mooi. Maar met alle kennis dat ik nu heb, ben ik nu begonnen aan mijn tweede boek. En dat belooft dan echt een bestseller te worden.
Dat wordt een bestseller. Het beloofd moet je dan weglaten. Het wordt gewoon een bestseller. En wat was een van de dingen die nog let, zoals het niet moet dan?
Niet luisteren naar de uitgeverij. Dat was een zeer belangrijke vaststelling. Ik ga mijzelf een beetje verklaren. Het boekje was eigenlijk in manuscriptvorm af. Ik heb die zo doorgestuurd naar de uitgeverij en die wouden dat heel graag uitgeven. Maar zelf was ik nog niet helemaal tevreden over de inhoud van het boek. Ik wou het eigenlijk veel meer body geven. Ik wou de hoofdstukken nog veel meer uitwerken en nog veel meer oefeningen en zo verder in het boek steken. Maar de uitgeverij die had eigenlijk zoiets van nee, het is prima zoals dat het nu is. We gaan dat gewoon zo uitgeven. Ik heb daar ja op gezegd. En dat was de grootste vergissing dat ik kon maken. Want dat maakt dat ik zelf niet super enthousiast ben over dat boek. En je hebt dat wel nodig om het verkocht te krijgen. Dus ik heb door te luisteren naar de uitgeverij niet geluisterd naar mijn eigen stem. En dat wil ik in de toekomst beter doen. Als ik nu nog een boek uitgeef, moet ik er zelf 100% achter staan.
En heb je dan ook nog wel het gevoel dat het bij een uitgever wordt? Of is het wat je misschien zelf gaat uitgeven?
Dat is nog uit te zoeken. Ik ken nu een aantal mensen, ik denk waaronder jij ook. Dat jij ook zonder uitgeverij uitgeeft. Op eigen beheer. Ik ken nog wel mensen, Cyril bijvoorbeeld. En die zijn daar heel content van. Je hebt natuurlijk een veel grotere omzet als je je boek ook zelf uitgeeft. En je hebt er zelf ook veel meer controle over. Ja. Dus dat spreekt me wel aan.
Ja. En zeker ook, want jouw boek wordt niet echt groot en dik. Zeker als je zo'n boek hebt, dan in kostprijs is die ook laag. Dus het is ook veel eenvoudiger om zo'n boek weg te geven. Terwijl als je zo'nzelfde boek weer moet kopen voor je uitgever, blijft de prijs in principe hoog voor jou. En dus het weggeven wordt ook een stuk lastiger. Terwijl als je zelf een boekje maakt en het kost je 3 euro om een boekje te produceren, dan denk je, ik geef me gewoon even aan die. En dan geef me even aan die. En dat is een stuk makkelijker om dat te doen. En zoals je zegt, als je het boekje produceert voor 3 euro, je verkoopt voor 25 euro, dan heb je natuurlijk een mooie marge. En je kan daar veel mee doen. Buiten natuurlijk dat je in Nederland hebt te maken, en vooral ook in België, met de vaste boekenprijs. Dus je mag het boek niet zomaar in prijs veranderen. Je mag niet meer zo aanbiedingen maken van je boek. Je mag niet meer zo gekopen. Maar er zijn een heleboel beperkingen. Zonder ook als je niet met een uitgever te maken hebt. Maar dan nog heb je gewoon in mijn optiek veel meer mogelijkheden met je boek wat je zelf uitgeeft. Je kan het zelf doen. Het enige lastigere is dat je misschien meer moeite doet om het in de winkel te krijgen. En ik heb gemerkt dat mijn boeken die doen het toch niet zo goed in de boekenwinkel. Dus die doen het vooral online. Dus dat maakt al niet eens zoveel meer uit.
Ja, klopt. Ik denk ook als je in een bepaalde niche zit, dat je niet zozeer in de boekenwinkel moet liggen. Ik denk dat je dan vooral gewoon je publiek moet aanspreken en op die manier je boeken probeert te verkopen.
Ja, nu natuurlijk ook nog Amazon in Nederland is gekomen, denk ik dat je ook op dat gebied nog weer een aantal dingen kunt testen. Dat heb ik ook niet gedaan. Het zit wel in mijn achterhoofd om te kijken met Amazon.nl wat we daar nog mee kunnen doen met dit boek.
Ja.
Op je site zeg je, ik wil alle mensen helpen om te genieten van een betere levenskwaliteit. Mm-hmm. Is dat niet wat veel, alle mensen?
Goh, ik denk, dat is uiteraard te veel. Ik ga geen oorlogen of zo oplossen. Ik ga ook geen voedselcrisissen oplossen. Alhoewel, ik zou dat wel graag willen, maar dat ligt nu eenmaal niet in mijn bevoegdheid of mijn kunnen. Maar ik denk wel dat in uw marketing, in de eerste fase moet je proberen toch zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Ik bedoel daarmee, ik spreek een specifieke klant aan en in die eerste stap ga ik niemand weigeren, zal ik maar zeggen. Dus iedereen die mijn website vindt, die is welkom. Maar het klopt wat hij zegt, ik ga niet iedereen kunnen helpen, ook niet. Nee.
Als je kijkt naar dat waren voor succes, Wat was het moment dat je jezelf het meest succesvolle voelde?
Dat was het moment waarbij dat mensen vanzelf kwamen eigenlijk. Zonder dat ik daar echt nog het gevoel had, moet hier moeite doen. Dus het moment dat eigenlijk mensen vanzelf kwamen en dat je merkt dat mensen doorverwezen werden door anderen. Het moment dat ik merkte dat ik ambassadeurs begon te krijgen. Dat was voor mij een moment waarop dat ik dacht van, tja, dat begint hier echt te bollen. Ja.
En wat deed jij anders dan in je bedrijf, doordat dat plotseling ging werken?
Ik denk dat ik ben op een gegeven moment gestopt met mezelf coach te noemen. Hoewel in mijn Twitternaam en website Coach Jan zit nog altijd wel het woord coach. Maar in mijn marketing, en daar gaat het eigenlijk vooral over, probeerde ik concrete problemen van mensen op te lossen. Dus wanneer ik iets verkoop, dan focus ik mij vooral op wat is het probleem van van mijn klant en probeer ik daar een oplossing voor te geven. En dat is eigenlijk ook de ommeslag geweest in heel mijn verhaal als ondernemer dan. Ik begon mezelf niet meer te vereenzelvigen met mijn beroep. Dat was een eerste iets. Ik zag mijn onderneming echt als onderneming en mezelf eerder als instrument in die onderneming. Mezelf als werknemer eigenlijk van mijn onderneming. Ik begon ook veel meer te werken met verschillende patches. Ik zag mezelf als de CEO, dus als een bepaalde patch. Ik zag mezelf ook als verkoper. Ik zag mezelf als een technieker. Die dan klanten hielp. En ik maakte daar echt onderscheid in. De verkoper die doet iets anders dan de marketeer. De marketeer die doet iets anders dan de technieker die dan mensen zogezegd coacht.
Mm-hmm.
En dat is echt een belangrijke ommekeer geweest.
Is dat ook... want je werkt met veel mensen in verschillende bedrijven samen. Is dat ook daardoor ontstaan eigenlijk? Omdat je hebt gezien van, oh ja, ik ben niet mijn bedrijf, maar ik ben een onderdeel van mijn bedrijf.
Ja, ik heb als Jan dan heb ik een bepaalde missie in het leven. Ik zie dat anders dan wat dat mijn missie bijvoorbeeld is in een bepaalde onderneming. Of ik zie dat, ik maak daar echt onderscheid in. En toen ik begon als coach in 2007 denk ik dat was, dan deed ik dat nog te veel vanuit persoonlijke behoeftes. Vanuit bepaalde verlangens, zal ik maar zeggen, die veel te maken hadden met mijzelf als persoon. En natuurlijk, je kunt jezelf niet loskoppelen van je ondernemerschap of van wat dat je dan ook doet in bepaalde ondernemingen, maar ik ben daar toch meer ruimte in gaan creëren, meer onderscheid gaan in maken. Ja.
Want bij een bedrijf zoals De Middenweg, daar werk je ook weer met iemand anders samen, met Tania.
Ja, klopt.
En is dat ook makkelijk om dat te doen als je zegt, ik ben gewoon Jan in al die verschillende ondernemingen?
Wel, ik ben gewoon Jan in al die verschillende ondernemingen. En in al die verschillende ondernemingen heb ik een specifieke taak. En dat maakt het voor mij gewoon heel helder.
Ja.
Van, wat heb ik waar te doen? Nu, misschien voor alle duidelijkheid. 2015 heb ik mezelf ook terug een doel gesteld.
Ja.
En dat is genieten van de essentie. En wat ik merk, dat is in mijn ontwikkeling, dat ik toch na 2015 en de komende jaren mij terug meer ga focussen in feite. Dat ik meer dingen die ik doe, ik doe nu inderdaad een heel aantal dingen en daarin ga ik nu toch terugkomen tot meer de essentie van. Ik ga voor mezelf de balans opmaken van wat heeft goed te doen, wat heeft minder goed te doen, waar... misschien een beetje de 80-20 regel, zo van waar wil ik in de komende jaren nu echt wel mee gaan bezig zijn. Mm-hmm. Ik heb de indruk dat ik de voorbije jaren nodig gehad heb om echt te gaan leren, te gaan kijken van wat werkt goed, wat werkt niet goed. Ja, en ik ga daar nu gewoon mijn lessen uit trekken en kijken van wat ga ik hier nu mee doen.
Ja. Ik snap dat ook. Hè. Je bent in ontwikkeling en dan maak je veel door, je leert veel. En op een bepaald moment kom je tot de conclusie dat je dit niet allemaal tegelijk kunt doen. En dus stop je met een paar dingen, zodat je kon zijn dingen waar je de meeste ontwikkeling hebt doorgemaakt. Of het meeste succes hebt geboekt, of waar je het meeste in ziet, waar je het meeste vooruitgang wil boeken, wat het ook is. Maar dan kom je toch weer tot bepaalde keuzes. En voor mij is dat ook een terugkerend iets. Het is iets wat continu zich ontwikkelt en je gaat weer een nieuwe weg in. En na een paar jaar merk je weer dat je dan toch weer moet concentreren. Voor mij is het iets wat je altijd blijft doen.
Ja, precies.
Wie is jouw voorbeeld als je kijkt in de wereld om jou heen?
Wel, ik heb zo een droomteam waar ik toe behoor. dat zijn 10 mensen. Die ken ik niet allemaal persoonlijk. maar ik vind het gewoon leuk om in een dreamteam te zitten. En dat zijn mensen waar dat ik van te leren heb. Wie zit daar bijvoorbeeld in? Dat zou je misschien verbazen, Erno, maar je zit daar ook in.
Oh, dat is wel goed om te horen, ja.
Johan Dazeleer zit daar ook in. Timothy Ferris zit daarin.
Ja.
Jason Womack.
Die ken ik niet.
Moet je eens opzoeken. Echt een superman. Die your best is getting better. Dus die is vooral bezig ook met een soort van... ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. En hoe kun je beter worden. Daar gaat het eigenlijk over. Paulo Coelho vind ik ook super inspirerend.
Ja.
Leo Babuta.
Ja.
Paul van Ooijdonk, dat is dan meer mijn boeddhistische leraar. Bruno van den Bos van de Educatieve Academie in België. Brené Brown vind ik ook super interessant. Irene Bakker uit Nederland, die zit ook in mijn team. Dat is, ja, en allemaal omwille van een specifieke reden in feite. Moet ik bij al die mensen opnoemen wat erin is?
Nee. Ik ga straks in de show ga ik even die namen eronder zetten. De mensen kunnen het dan opzoeken. Dat is natuurlijk wel leuk dat je die mensen ook kunt vinden.
Ah, ja.
Dus je kijkt wat jij eraan kunt uithalen. Persoonlijk, ik denk niet dat het belangrijk is wat jij precies uithaalt. Maar dat je zelf kunt kijken wat je uit de persoon kunt halen. Maar het is wel goed om, en daarom stelt die vraag natuurlijk, dus om voorbeelden te krijgen. Dus als ik hem dit soort vragen stel, dan is het altijd fijn dat mensen dit soort voorbeelden geven. Zodat je denkt, oh ja, dat is interessant voor mij.
Ja, ja.
Zodat je zelf je eigen voorbeelden kunt vinden. En ook daarbij je eigen motivatie kunt bedenken.
Ja.
Maar er staan in ieder geval mooie namen bij die ik zelf ook goed vind. En heb je daarbij wel dan ergens de wens of de intentie om al die mensen een keer te ontmoeten? Of is het ook een imaginair team?
Het is sowieso een imaginair team. Dus ik overloop wel die mensen zo elke week eens. En als ik voor een probleem kom te staan, dan durf ik mezelf wel de vraag stellen. Wat zou Erno hiermee doen? Of wat zou Johan hiermee doen? Of probeer ik eigenlijk te raden te gaan bij die mensen, zonder dat ik ze echt consulteer op dat moment. Alhoewel dat ik dat soms ook wel effectief doe. Ze consulteren. Het is dus echt een imaginair team. En of ik ze nu echt live wil ontmoeten. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen dat hij een heel leven lang uitkeek om een bepaalde figuur te ontmoeten. En heeft dat dan uiteindelijk gedaan omwille... Ja, het was echt een gelukje eigenlijk dat hij zijn idool kon ontmoeten. En dat was zo ongelooflijk tegengevallen. Dat was zijn droom. Heel zijn idool was eigenlijk compleet om zeep. En hij is er dus eentje verloren. Ik heb niet zo'n behoefte om die mensen echt te ontmoeten.
Ja, ja.
Ja, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar de mogelijkheid gehad om, het is nu wel een vreemde figuur, maar onze koning te ontmoeten. Ik zat op een etentje en op voorhand was ik helemaal gescreend en door de staatsveiligheid en zo. En uiteindelijk kwamen ze mij halen om met die man dus te spreken. Ik heb gewoon bedankt. Ik heb gezegd, het hoeft niet. Ik weet ook niet wat... Ik heb ook niks te zeggen aan die mensen. Dus ja, nee, het is vooral imaginair eigenlijk.
Ja. Ik zag dat je veel hebt gedaan aan opleiding en ontwikkeling van jezelf.
Ja.
Hoe belangrijk is dat voor jou? Wat bereik je hiermee?
Zelfopleiding volgen.
Ja.
Goh, ten eerste is dat mijn drijfveer. Ik vind zelf in opleiding zijn ontzettend belangrijk. Jezelf constant ontwikkelen, jezelf constant uitdagen... Nieuwe input krijgen, dat is gewoon de basis van alles voor mij. Dus het is ook gewoon een passie, als het ware. Ik denk ook dat stilstaan een vorm van achteruitgaan is. Dus ja, voor mij is dat enorm belangrijk. Ja.
Al het opleiden en al die verschillende drijven en al die dingen die je doet, het kost natuurlijk ook ergens veel tijd. Maar, want je gezin is ook een belangrijke rol in wat je doet.
Mijn gezin is uiteraard een heel belangrijke rol. Dat is ook de basis. Dus als het... rommelt in de basis, dan rommelt het overal, denk ik. En zonder mijn gezin zou ik dit ook allemaal niet kunnen doen. Hè. Mijn vrouw, die is er gewoon voor het gezin compleet. Dus die is er fulltime bijna voor het gezin. Moest zij dat niet doen, dan zou ik ook niet kunnen doen wat ik bijvoorbeeld doe als ondernemer. Dus ik ben daar enorm dankbaar voor. Dat is inderdaad een heel belangrijk element in mijn leven.
Ja.
Een derde dochtertje van 5 maanden is ze nu. Dus 3 dochters en een vrouw. Dat vraagt inderdaad ook wel de nodige aandacht.
Allemaal vrouwen. En dan gelukkig hebben wij die balans ietsje anders. Met 1 zoon, 1 dochter is de balans ietsje beter.
Ja,
je wordt gewoon ondergeschikt straks. Je wordt gewoon overroeld door al die vrouwen.
Oh man. Niet normaal. Ja, echt waar. En... het is, ja, je moet er de fun van inzien natuurlijk.
Yeah.
Het is gewoon heel leuk. Ja.
Als je kijkt naar je voorbeelden en die opleiding wat je net noemde, ik weet, je hebt in je stukjes over de zeven cijfers, op weg naar zeven cijfers, heb je het over de mastermind gehad, waar onder andere ook Johan in zit. Zit je nog steeds in een mastermind en wat betekent dat voor jou?
Op dit moment zit ik niet in een... jawel, ik zit wel in een mastermind. Ja. Wat betekent het voor mij? Ik heb eigenlijk verschillende coaches. Laat mij daarmee beginnen. Dus ik heb een coach voor bijna elk onderdeel in mijn leven. En dat klinkt heel gek waarschijnlijk voor mensen. Maar ik heb een coach die mij helpt als klankbord. Die mij al 10 jaar volgt. En daar ga ik bijna om de 6 weken naartoe. Ik heb een coach die mij helpt in mijn ondernemen. Ik heb een coach die mij helpt om... het is eerder een supervisor die mij helpt om met bepaalde klanten mee te kijken. Ik heb een coach die ons helpt in onze relatie. Ik heb eigenlijk voor heel veel verschillende domeinen een coach. En ik wil een beetje weggaan van het idee dat je een coach in het leven roept als iets slecht gaat. Voor mij is een coach eigenlijk gewoon iemand die meekijkt naar waar dat je mee bezig bent en die je dan in feite een spiegel voorhoudt en die je kritische vragen kan stellen of wanneer dat je zelf voor een probleem staat, mee kan helpen zoeken naar, naar alternatieven. Het is iemand die mij helpt om mij uit mijn comfortzone te halen, wat ik echt nodig heb om te kunnen groeien. Dus het is niet altijd leuk, maar het is gewoon noodzakelijk. En ja... Dat daarvoor dient een coach of een mastermind voor mij.
Nou. Ja, dat is mooi. Want dat is voor mij ook. En voor mij wordt er door te weinig mensen over gesproken hoe belangrijk een coach in hun werk of hun leven is. En ik heb natuurlijk vaak met veel coaches. En als je dat als coach zegt, dan wordt het natuurlijk weer een beetje gezien als zijn. Oh ja, die praat zijn eigen professie goed. Maar dat is niet zoals ik dat zie.
Nee, absoluut niet. Ik moet wel zeggen, het is wel een zoektocht geweest. Ik heb 2 keer in een mastermind groep gezeten, waar dat ik uiteindelijk besloten heb daaruit te stappen. Omdat het mag niet gewoon een praatgroepje zijn. Of het mag niet gewoon een... als het een koffieklets wordt, dan haal ik er echt niks uit. Dus je moet echt op de proef gesteld worden. Je moet echt bevraagd worden, kritisch bevraagd worden. Je moet tegengesproken worden. Het is oké om... Om te groeien en om in conflict situaties terecht te komen. Dat maakt echt dat je kunt groeien, denk ik. Ja.
Ja. Ja. Jij werkt met je website. Je hebt meerdere websites, onder andere op weg naar 7 cijfers. Maar natuurlijk ook je eigen bedrijf, coachjan.be.
Ja.
Komt nou jouw omzet voor het grootste deel uit het offline gedeelte of uit het online gedeelte?
Ik heb geen omzet met online... Op dit moment.
Oké.
Okay. Ja. Daar wil ik graag verandering in brengen. Tenzij dat je zegt dat mijn boekje natuurlijk ook verkoopt via online kanalen. Dat is wel zo. Dus daar komt wel een klein beetje omzet in. Maar ik heb daar niet zo een zicht op. Dus het grootste komt echt wel offline. Ja.
Ja. En dan een paar vragen. Deze die ligt in de lijn van succes, maar het is net iets anders. Want wat betekent rijkdom voor jou?
Wat dat onmiddellijk bij mij opkomt, is geen zorgen hebben. Geen zorgen, zonder zorgen kunnen ondernemen, zonder zorgen kunnen leven. Dat is voor mij rijkdom. Wanneer dat je eigenlijk zonder stress, zonder zorgen kunt genieten van waarmee dat je mee bezig bent, dat is voor mij echte rijkdom. Ik kan dat moeilijk in een cijfer omgieten, in euro's, kan ik moeilijk zeggen, want ik denk, een keer dat je die weg opgaat, dat je nooit genoeg kunt hebben. Voor mij is rijkdom echt gewoon genieten van de essentie. Ja. Daar gaat het voor mij om. Ja.
Niet in essentie, dat is mooi. Ja. Wat was de grootste tegenslag voor jouw bedrijf en hoe ben je er overheen gekomen?
Misschien een beetje cliché om te zeggen, maar ik heb eigenlijk nog niet echt grote tegenslagen gekend. Of, ik moet het misschien anders zeggen, ik zie elke tegenslag als een enorme kans om te leren. Dus ik heb er misschien zelfs al ongelooflijk veel gehad, maar... Er is nog geen enkele tegenslag geweest die mij helemaal van mijn kaart heeft gebracht, waardoor ik niet verder kon of zo. Ik heb natuurlijk wel heel grote stressmomenten al gehad. Ik herinner mij direct een moment in 2011, waar ik echt 3 maanden ja, bijna geen nieuwe klanten hebt gehad. En waar je dan begint te twijfelen aan jezelf, te twijfelen aan komt het wel nog goed. Ik herinner mij ook dat ik in de beginperiode ontzettend veel geworsteld heb met het vinden van klanten. Ook het vinden van een systeem. Ja, nu dat ik erover begin, klopt wel. Ik heb wel grote tegenslagen gekend natuurlijk. Maar het is alsof dat je die tegenslagen vergeet, omdat je toch iedere keer een oplossing vindt, een weg eruit vindt om verder te gaan. En dan blik je niet meer zo terug alsof dat het een tegenslag is, maar eerder als een enorme leerkans, een enorme leerdoel, een enorme manier om vooruit te ontwikkelen eigenlijk. Ja.
Ja. Dat sluit mooi aan bij de volgende, want als je nu, stel je gaat terug in de tijd, mm-hmm. naar het moment dat je voor jezelf begon, en met alle kennis die je nu hebt, mag je één ding meenemen naar het moment van het begin. Welk ding zou je willen weten toen jij was begonnen wat je nu weet?
Dat marketing en verkopen en ondernemen, dat gewoon hoort bij als je zelfstandig wilt zijn. En dat fun is, dat gewoon leuk is, dat deel is van de job. En dat iedere coach of wat dat je ook doet, die het wilt maken, dat je gewoon moet leren van andere mensen. Dat je moet zelf een coach onder de arm nemen, dat je moet willen leren, dat je moet willen ontwikkelen. Dat is het voornaamste, denk ik. Ja.
Heb je nog één tip voor de ondernemende coach die nu luistert? Eén belangrijke tip?
Eén belangrijke tip? Geniet ervan. Probeer. Vind het gewoon leuk. Nu is even goed als later. En wat dat je ook wil bereiken, geniet van het moment.
Cool. Wie zou jij graag willen horen? Dat is de laatste vraag in deze podcast.
Ik heb natuurlijk al een aantal namen gehoord die in de podcast komen. Dus sowieso zou ik Johan aanraden om in de podcast te krijgen. Misschien iemand die er voorlopig niet in zit, dat ik er misschien wel graag in wil, dat is Annick Seys. Annick is een Limburgse dame. Die heeft een paar jaar geleden de ACT Academie opgericht. Is gewoon een super ondernemende vrouw, een hele toffe vrouw, maar die heel veel wijsheid heeft. En die zou wel interessant kunnen zijn om mee in de podcast te nemen. Ja.
Gaaf, want die ken ik niet, dus dat is altijd leuk om te ontdekken en ontmoeten. Johan, dankjewel dat je jouw kennis hebt gedeeld, jouw tips hebt gedeeld en we zien elkaar snel weer.
Ja, tot later.
Oké,
dag.
Dat was het fijne gesprek met Jan. Je vindt de namen en links die Jan noemde in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ennohanning.nl/show44. Vergeet niet te abonneren op de Enno Hanning Show via iTunes, Stitcher of Soundcloud. Vond je dit nou een gave aflevering? Vond je het gesprek met Jan mooi? Ga dan even naar iTunes en geef mij 5 sterren of op Stitcher. Daarmee vinden meer mensen, meer ondernemers, deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen over deze aflevering of over mijn show? Stuur een e-mail naar podcast@ennohanning.nl en ik hoor graag van jou. Wil jij ook jouw expertise online delen en daarmee nieuwe leads aantrekken? Wil je weten hoe jij jouw kennis meer klanten krijgt door zo min mogelijk tijd daarin te steken? Dan is online visibility done for you voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen is je expertise uit je hoofd halen en wij zorgen ervoor dat deze expertise online wordt gedeeld en wordt verspreid. Wil je meer over weten? Ga dan naar ennohanning.nl en je vindt de done for you. Dankjewel en tot de volgende aflevering.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.